Nou, we moeten tijd vrijmaken, amen, om samen te komen. We moeten tijd vrijmaken om te horen dat wat de Heer zegt. Amen, dat is heel belangrijk. Het is het belangrijkste wat we in ons leven kunnen doen, is te horen van God, om samen te komen, om Hem te aanbidden. Dat is mijn doel. Halleluja, dat is mijn voornemen voor het volgende jaar. Om meer tijd vrij te nemen, om dichter tot de Heer te komen. Amen, om Hem beter te leren kennen. Want laten we eerlijk zijn, we leven in een maatschappij waar alles zo snel gaat. Amen. Alles moet snel gaan, want time is money. Het missen van tijd is het verliezen van geld. We verliezen klanten, we verliezen geld, faam en succes en zo verder. En het, dat was een zegwijze dat waar was voor de komst van het internet. Amen. Maar nu dat iedereen in contact kan komen te staan met iedereen, gewoon doorheen iets dat we hier in onze broek hebben. Amen. Een smartphone, kunnen we heel de wereld direct bereiken, zo snel dat het allemaal gaat. En we denken dat we meer gedaan krijgen met onze huidige technologie. En dat is waar, maar het komt met een prijs. Het komt met een prijs. We worden allemaal gejaagder, gestresseerder. We voelen alsof we tijd tekort komen. Heb je dat al niet gezegd? Van, het is precies of de aardbol sneller ronddraait. En dat ik minder minuten heb. Dat ik minder tijd heb op een dag. Het is gewoon, we worden gebombardeerd met impulsen. Worden gebombardeerd met prikkels. Ik heb nog een conversatie gehad met iemand op werk. Kan je een beetje stiller zijn? En die zei me, ik weet niet of het echt klopt. Ik moet het ook nog onderzoeken en nakijken of het waar is. Maar die zei mij dat er een onderzoek was gedaan tussen de generatie van vroeger, voor de komst van het internet, en dan heb ik het over ongeveer 50 jaar geleden, hè, na de Wereldoorlog. En het aantal prikkels dat een mens toen op zich afkreeg, ja, tijdens een periode van 50 jaar, wat iemand toen vroeger te verwerken kreeg, op een tijdspanne van 50 jaar, krijgen we nu te verwerken op een tijdspanne van een paar uur. Kan je dat inbeelden? Het verkeer wordt drukker, we moeten aandachtiger zijn. We krijgen honderden meldingen bij wijze van spreken binnen, soms letterlijk, honderden meldingen. We moeten daartussendoor filteren, dan krijgen we WhatsApp-groepjes. Elk jaar komen er weer bij en we worden gebombardeerd. Amen. En alles is drukker geworden en we horen ook in elk land horen we hoe dat mensen op straat komen. En ze beginnen te staken, ze beginnen te protesteren omdat ze niet content zijn op het werk. Hè. Ze moeten te veel doen met te weinig tijd. Heb je ook alles gezegd? Ja, hetzelfde bij ons. Hè. Wij moeten dubbel zoveel doen met zo weinig, met nog minder middelen. En dus mensen worden ontevreden, komen op straat, politiemensen, ambulanciers, verpleegkundigen, onderwijzers, ambtenaren. Allemaal zitten ze op hun tandvlees. Het lijkt of er geen plaats meer is voor rust. En sommige christenen zeggen, ah, dank de Heer voor de kerk. Daar is rust. Maar het burn-out fenomeen, het stressfenomeen dat we in de wereld zien, is niet alleen een trend van de wereld. Het sluipt zich en het zet zich ook voort in de kerk. En er zijn er niet veel die het durven toegeven, maar meer en meer voorgangers komen er nu openlijk voor uit. Het is niet langer een taboe, maar er is stress. Er zijn burn-outs in de bediening van de kerk. Amen. En als u hier woensdag was, ik heb het toen ook verteld. Ik heb dat was een beetje de inspiratie voor mijn preek vandaag. Een filmpje op YouTube kan je het zien. Over een predikant die op een zondag openlijk naar buiten komt en die zegt, ik ben moe. Ik ben moe gestreden, mijn ziel voelt moe aan. Ik ga 3 maanden een sabbatsrust nemen, weg van de pulpit. Nu, het is een voorganger van de megakerk, van die 3 tot 4 dienst hebben op zondag, die constant 24/7 beschikbaar was voor zijn leden, voor zijn schapen, 10.000 mensen ongeveer. Die was zo opgebrand en zegt, ik voel God niet meer. Ik voel God niet meer. De ministry is een business geworden. Het is een vervangmiddel geworden voor mijn intimiteit. Maar hij kwam er heel openlijk vooruit. Het was een zwart Afro-Amerikaan. Die zegt, in de zwarte kerk wordt het niet veel gepredikt. Wordt bijna nooit gepredikt, want het is een taboe. Maar ik wil de eerste zijn die er vooruit komt. Amen. Ik heb rust nodig. Ik heb rust nodig. Nu, het is een probleem in de kerk. Amen. Er is een probleem. Het probleem is het volgende, Matthäus 11:28. Hij gaf dat openlijk toe. Ik heb een probleem. Ik heb mijn rust niet in de Heer gevonden. Ik heb mijn rust gevonden in het werken voor de Heer, maar dat bracht me geen rust. Het bracht me nog meer stress en burn-out. Ik weet niet meer wat het is om 8 uur slaap te krijgen. Ik weet niet meer wat het is om mijn kinderen te zien 's morgens voordat ik weer naar een afspraak moet gaan. Ik weet niet meer wat het is om eens in een kerk binnen te komen, gewoon eens rustig te gaan zitten en van de preek te horen, zonder dat ik moet denken aan, oh, wanneer moet de volgende groep binnen en buiten, moeten dit doen. Ik weet niet meer wat het is om de Heer te aanbidden zonder een liedje voor te bereiden, mij te stressen en... Hij zat niet aan een burn-out, maar hij was op weg naar een burn-out. En zegt, ik moet afstand doen, ik moet mij opladen. Want hoe kan je geven wanneer je leeg bent? How can you give out of an empty cup? Amen? Oh, goed dat je leeg was. Amen. Hoe kan je geven? How can you pour out of an empty cup? Wel, het ding is, we missen wat Jezus heeft gezegd, al 28. Hij zegt, kom naar mij. Jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. De vermoeidheid en de lasten gebukt zijn is tweeledig. Het spreekt over het zielsniveau. Het spreekt over het lichaam. Lichamelijk niveau. Het spreekt over emotioneel niveau. Want die twee zijn allemaal in verbinding. Amen. Je weet allemaal een gezond lichaam en een gezond geest. Dat zegt de wereld. Dat zegt niet de Bijbel. Maar het is de waarheid. Datgene dat hier onrustig is, zal zijn effect hebben op je lichaam. Als je lichaam niet genoeg rust krijgt, zal zijn effect hebben hier op je denken, op je emoties. Amen. En dus, we kunnen dat drieledig, hoeveel leden je het mag interpreteren. Jij die vermoeid bent, ben je vandaag vermoeid in je lichaam? Dat ga je niet oplossen met 1 nacht slaap. Amen. Je hebt een plan nodig. Je hebt Jezus nodig die je zegt van, hey, je moet terug gaan bewegen. Hey, je moet dit meer, je moet meer, weet ik veel. Maar zij die vermoeid zijn en onder last gebukt zijn, ik ga jullie rust geven. Vers 29. Neem mijn juk op je. En wat? Ja, wacht. We hebben nog even wachten. De joh is nog aan het rusten. Is dat in de lijst, hè? Nee? Oh, sorry. Het gaat tot en met... 30. Neem mijn juk op je en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Wie van jullie had deze vers ooit al eens gelezen? Waarschijnlijk al meerdere keren. Amen. Misschien hangt het boven je bed. He? Kom tot mij. Is het niet vreemd hoe dat we hem van buiten kennen? Hoe dat we hem kunnen opzeggen, hier ergens in Matthäus 11, daar staat hij, maar toch dat we het niet helemaal altijd ervaren in ons leven. Het is met andere woorden, we komen niet tot hem. Jezus heeft gezegd, kom tot mij en ik zal jullie rust geven. Het is een belofte, amen. Dus als er ergens geen rust is, is het teken dat we verwijderd zijn van de rustgever. Op een of ander vlak, amen. En ik ben hier niet om u over het hoofd te slaan. Ik ben hier niet om een schuldgevoel te geven. Ik ben hier om u aan te moedigen. Vind rust in de Heer. Amen. Want hij zegt, neem mijn juk op je. Leer van mij. Kijk naar mij. Hoe heb ik het gedaan? Jezus nam rust. Jezus nam rustperiodes. Amen. Leer van mij. Jezus was niet constant bezig met zijn apostelen, met zijn leerlingen. Hij nam tijd apart om te gaan bidden. Als er een zeker moment een massa mensen voor zijn huis stonden, of in het huis waar hij verbleef, en ze waren allemaal op zijn deur aan het kloppen, van, hey, Jezus, kom naar buiten. Ze wouden iets krijgen, ze hadden gehoord van zijn mirakels, en Jezus deed de deur niet open, want hij wist wat er in de harten was van de mensen. Een voorganger of een leider zou ik denken, oh ja, ik moet gaan bedienen, ik weet, die mensen hebben me nodig. En als ik niet naar hun ga, gaan ze niet genezen worden, dan krijgen ze geen woord. Ik moet er naartoe gaan. Nee, Jezus zei niks van, ik weet dat er dat is een plan trekken. Ik heb nu mijn rust nodig. Hij zal dat zo niet gezegd hebben, maar op een gegeven moment trok Jezus zich weg. Wanneer ze naar hem toe komen, soms liep hij gewoon weg uit het midden. Alsof het de geest was en ineens verdwenen. Ze konden hem niet pakken en hij was ineens verdwenen. Ze waren op een moment, hé, waar is Jezus? Ja, die zit ergens aan de andere kant van het meer. Hij zegt, we moesten hier op die boot gaan. En hij was weg. Jezus zegt, neem mijn juk op en leer van mij. Zie hoe ik de dingen aanpak. Kijk hoe ik omga met stress. Kijk hoe ik omga met moeilijke momenten. Leer van mij. Ik ben gejukt, niet met de wereld, ik ben gejukt met mijn vader. Amen. Hij zegt me wanneer ik wat moet doen, hoe ik moet zeggen. Amen. Hoe ik moet gemotiveerd. De motivatie waarmee we de dingen doen is uiterst belangrijk. Amen. Ik zou nog een andere vers met u willen delen. Dan gaan we verder. Hebreeën hoofdstuk 4, vers 9 tot en met 11. Dan kun je dan een graad hoger zetten, jongen, of twee. Een graad of twee. Amen. Er wacht het volk van God dus nog steeds een sabbatsrust. En wie is binnengegaan in zijn rust, vindt rust na zijn werk, zoals God na het zijne. Laten we dus alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in die rust. Amen. Laten we dus alles op alles zetten om binnen te gaan in die rust. En dan kunnen we rusten van ons eigen werk. Amen. Rust vinden in de Heer is niet zomaar een optie. Is van vitaal belang. Is van vitaal belang voor een lang leven. Amen. Lichamelijke rust is belangrijk. Studies komen nu meer en meer naar boven. Ik heb er deze week nog één gehoord. Dat was een chirurg, een dokter, whatever. Hij zegt, hoe meer rust, kwaliteitsvolle rust dat je neemt voor je lichaam, hoe meer kwaliteitsvolle slaap dat je neemt, hoe beter en hoe langer je leven zal zijn. Dat is wat zijn studie uitmaakt over het algemeen. Sommigen zeggen, ja, maar ik heb maar 5 uur slaap nodig. Dat kan misschien zijn, misschien ben jij die uitzondering op die regel. Maar ik weet, ik heb mijn rust nodig. Amen. Ons natuurlijk lichaam heeft rust nodig. En juist zoals ons lichaam rust nodig heeft, heeft mijn geest, mijn denken ook rust nodig. Amen. En de wereld weet dit. Ze beginnen het nu ook te beseffen. We werken ons kapot om dan onze zuurverdiende centen te gaan uitgeven om het kapotte te gaan herstellen. Amen. We huren life coaches in en we gaan naar psychologen en we gaan op seminaries om rust te vinden en in contact te komen met ons innerlijke zelf. Mindfulness. Hè? Dus we gaan eerst allemaal werken, kapot stress, hè? Om dan ons geld uit te gaan. Het is een beetje raar, hè? Het is vreemd hoe het soms kan lopen. We gaan rust zoeken op de verkeerde plaatsen. Prijs gaan, dat is een goede rust. We moeten het doen, prijs de Heer. Ik heb die rust nodig voor mijn lichaam. Om mijn gedachten een keer te verzetten. Om te ontwinden. Maar wat ik vooral nodig heb, is rust voor mijn ziel. Dus de vrede van God, die Hij me geeft wanneer ik mijn hoofd s'avonds neerleg en zeg van, hé, ik ben bij je. Amen, geef alles aan mij. Dus de vrede van God, die ik ervaar die s'morgens op zijn en zeggen van, kom, laten we samen er tegenaan gaan. Geef je problemen, geef je zorgen, geef je deadlines, geef ze aan mij, communiceer met mij. Je bent in goede handen. Amen, amen. Dank de Heer. Halleluja. Sommige voorgangers zeggen, jammer, die rust, die vakanties, dat heb ik niet nodig. De Heer zal me wel hoog houden. De Heer zal me wel kracht geven. We moeten werken, nu het nog licht is. Hè? Straks komt de nacht en kunnen we niks meer doen. We moeten de zielen gaan redden. Maar Jezus, die dat trouwens zegt, we moeten werken tot het licht is. Amen. Want straks komt de duivel, straks komt de nacht, kunnen we niks meer doen. Zelfs Jezus, die dat zei, had rust nodig. Zelfs Jezus nam rust en zonderde zich af. Dus hoeveel meer moeten wij een sabbatsrust nemen? En een sabbatsrust is tijd spenderen, amen. Weg van al die dingen die ons afleiden, dingen afgeven. En gewoon rusten, amen. In zijn aanwezigheid. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Amen. Soms denken we dat we constant bereid moeten zijn, klaarstaan voor mensen, voor schaap. Maar dat de Heer ons inzicht mogen geven. Want niet elke mens die op je pad komt, is er één gestuurd door God. Heb je dat al schat dat je mensen op je pad zijn gekomen en je dacht, ik moet die helpen. En een jaar later denk je, die hebben me helemaal leeggezogen. En we zijn geen stap verder. En ze hebben mij helemaal leeggezogen en ze zijn niets dichter bij God geraakt. Ze doen niet wat ik vraag en ik heb er zoveel. We leren daaruit. Amen. We leren te herkennen. We leren om kordaat te zijn. Jezus op een gegeven moment was kordaat, maar die wist hoe hij het moest aanpassen. Die nam het niet allemaal persoonlijk wanneer mensen hem afwezen. Amen. Hij nam het niet persoonlijk. Een goede tip, mijn broeders en zusters. Neem, wanneer mensen niet naar je luisteren, wanneer mensen niet doen wat je vraagt, neem het niet persoonlijk, want je strijdt niet tegen vlees en bloed. Amen. Maar tegen machten en krachten uit de duisternis. Amen. Jezus, als Jezus moest reageren, zoals wij soms reageren, had hij nooit naar het kruis gegaan. Allee, vader, ik heb hier 3 jaar mij zitten afpeigeren. 3 jaar zitten stressen en zitten uitsloven en demonen zitten uitdrijven. En nu gaan ze me naar het kruis brengen. Nu gaan ze me wegjagen en afwijzen. Vergeet het, ik ga niet naar het kruis voor die mensen. Als dat het is hetgeen dat ik verdien voor al mijn werk, ik doe het niet meer. Soms zo reageren we, amen. Maar dat is omdat we het persoonlijk nemen en dat onze motivaties verkeerd zitten. We denken dat we moeten werken voor God voor bepaalde dingen te verkrijgen. Nee, ik werk voor God, amen, samen met God. En omdat ik weet wat Hij voor mij heeft gedaan, geef ik vrijelijk weg. Amen. of er iets uit terugkomt, dat laat ik aan God over. Maar ik kan me daar niet op focussen, want anders raak ik gefrustreerd. Anders raak ik gestresseerd. Anders neem ik persoonlijk en denk van lap zeg, al dat werken voor God en nog steeds een lege kerk. Al dat zingen en nog steeds mensen die niet meezingen. Ik ben het beu. Maar dan is mijn motivatie dat ik aandacht, dat ik precies bevestiging nodig heb voor mijn werk doorheen mensen. Nee, jullie zijn niet opgestaan deze morgen om mij te bevestigen in de Heer. Amen. Jullie, of jullie je handen klappen of niet je handen klappen. Ik vind het erg voor jullie als je niet je handen zou klappen. Amen. Maar ik ga mijn handen blijven klappen. Amen. Ik ga mijn handen en mijn hart en mijn stem blijven heffen. Ook al zit hier 100 man, ook al zitten we met 2. Amen. Want uw reactie bepaalt niet mijn reactie ten opzichte en naar God. Amen. Hetgeen dat Hij aan het kruis heeft gedaan, bepaalt mijn reactie naar Hem toe. Amen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja. Laten we niet steeds bereid zijn, klaar zijn om direct iedereen te helpen, omdat we denken van ik moet klaarstaan. Nee, je bent niet in controle. God is in controle. Er is maar één iemand op wie dat ze altijd kunnen rekenen. Dat ben jij niet. Want jij kan je slechte momenten hebben in slechte dagen. Er is maar één iemand naar wie we mensen moeten leiden. En dat is naar Jezus. Amen. Ze moeten afhankelijk worden van de Heer. Prijs en naam van Jezus. We moeten ze leren om de rust binnen te gaan van de Heer. En ze niet te vinden bij mensen. Kijk, het volk van Israël had een heilige dag. Hè? De Sabbat. Dat is een goed concept. 6 dagen werken, 7e dag rusten. En toewijden aan God. Amen. Noemde de Sabbat. En God wist dat de mens moest werken. Hij wist dat hij gestresseerd zou geraken. Daarom zei hij, de 7e dag is heilig tot mij. Is heilig voor u. Hè? Dedicated to me, zegt God. Dus er moet een bepaalde dag zijn. Maar die is niet meer letterlijk te nemen. Want we hebben juist gelezen dat nu Jezus onze Sabbat is. Amen. En het is niet op 1 dag. Het is niet op zondag, zaterdag. Het is elke dag dat we kunnen binnengaan in die rust. Maar de roep tot rust vinden is nog steeds geldig. Amen. De roep tot lichamelijke rust en zielsrust is vandaag nog steeds. Amen. Hij geeft me rust, want ik weet, Hij is gestorven voor mij en er is vergeving voor zonde. Amen. En wanneer ik dat begin te beseffen, gaat dat een uitwerking krijgen naar buiten toe. Niet alleen naar mijn geest, naar mijn denken, maar ook naar mijn lichaam toe. Want het is allemaal verbonden. En vandaag de dag, ik heb die Sabbatsrust nodig. Ik heb Jezus nodig. En ik heb het niet over een zondag of een zaterdag. Ik heb het over alledaagse rust die tot onze beschikking is. Dank u, Jezus. Amen. Spijtig genoeg, zoveel in de gemeente lopen rond met een juk op hun schouders. En Jezus zei, neem, wat nog eens in Matteüs 11, 29, neem mijn juk. Amen. Ja, ik heb een juk op mijn schouders. Ja, we moeten werken, we moeten dingen doen. Nu is het nog licht, nu moeten we dingen doen. Ik heb een juk. Het is niet makkelijk, hè, dat christen zijn. Oh, dat is niet makkelijk. Dat is toch, ik zal hem de rand van op te geven, maar God gaat me kracht geven. We moeten verder gaan. En dat is al een teken aan de wand. Zie je Jezus zo al bezig? Oh, mannen. Leerling, gauw, het niet makkelijk hebben. Ze zeggen, kijk naar mij, joh. Wat een zielig hoop. Ik kan nog maar juist halen. Nog maar juist, hè. Ik zal hem de rand van een afgrond. Paulus, Petrus, kunnen jullie al niet met mij een beetje. Nee. Hij zegt, neem mijn juk. Ik ben niet gejukt met wat de wereld gejukt is. Neem mijn juk op je. Wat is een juk? Een juk werd gebruikt in de landbouw om ossen, koeien, whatever, samen te spannen. Zodat ze steeds in dezelfde lijn zouden lopen. Amen. Het is dus eigenlijk een symboliek voor, in de Bijbel is dat een symboliek voor dienaarschap. Elk mens is een dienaar voor iets of iemand. Elk mens is een slaaf naar iets of iemand toe. We zijn geboren onder het juk van de zonde. We zijn eigenlijk dienaar, slaven van onze zondevolle natuur. Dienaar, slaaf van mijn eigen verlangen, mijn eigen ingevingen. En dank de Heer dat Jezus kwam. Amen. Hij zegt, werp dat juk van je af en wees gejukt samen met mij. Mijn juk is zacht, mijn juk is licht. Zie, je moet samen gejukt zijn met Jezus om rust te vinden. Hij, zijn doelstelling, amen. Zijn losbestemming, zijn beloftes moeten mijn juk zijn. Het moet hetgeen zijn waarmee ik samen in hetzelfde gareel loop. Amen. In Jezus' naam. Dank u, Jezus. Halleluja. Zij leer van me. Hij is mijn voorbeeld. Wees zachtmoedig en nederig van hart. Halleluja. Als we rust willen vinden in ons leven, kunnen we maar beter kijken hoe Jezus de dingen aanpakte. In Jezus' naam. Hoe komt het dan toch dat Jezus zegt, hier, ik zal je rust geven. Hoe komt het dan dat christenen dan toch geen rust vinden? Komt het dat volgelingen van Jezus, en Jezus zei, ik zal je rust geven, toch blijkbaar geen rust vinden? Komt dat ze moe zijn in hun ziel, zoals die voorganger waarover ik vertelde, hè, die God niet meer voelde? Het komt omdat we te veel op onszelf nemen. We kunnen niet delegeren. We kunnen niet loslaten. We hebben angst dat als we het loslaten en de job aan iemand anders overlaten, dat ze het niet zo goed gaan doen als ons. Sommigen hebben angst dat ze het beter gaan doen dan hun. En daarom dat ze het niet willen afgeven. Ik weet, als ik dat aan hem geef, dan gaat dat kweeën goed doen en dan gaan ze mij niet meer applaudisseren. Ja, dat is een verborgen, jaloerse, competitieve mentaliteit dat in christelijke leiders kan kruipen. Amen. Ze hebben schrik om controle af te geven. Maar zie je hoe spiritueel ongezond dit is? Competitief gedrag in het huis van de Heer heeft er geen plaats. Amen. Ga zorgen voor stress. Want je werkt niet vanuit een positie van liefde, maar je werkt vanuit een positie van geldingsdrang. Je werkt voor punten. Je werkt voor aandacht. Nee, we moeten werken voor God. Amen. Omdat God mij lief hebt en ik wil die liefde delen met iemand anders. En als iemand anders die job beter gaat uitvoeren dan mij, prijs de Heer. Dan gaat het woord beter worden verkondigd. Dan gaat zijn evangelie verder gaan. Als hij het niet zo goed gaat gaan, dat is ook goed. Want hij gaat een les krijgen om dichter bij God te komen en hem leren om zijn fouten en daar het leren en groeien. Amen. Amen. Mozes had een probleem. Weet je wel, Mozes, miljoenen mensen gaan leiden uit het land van slavernij naar het beloofde land. Miljoenen, hè. En hij was de man van God naar wie iedereen opkeek. Exodus 18, vers 13 tot en met 23. Iedereen kon bij hem te raden gaan voor advies van de Heer. Dag en nacht zat hem daar in een tentje. En één voor één kwamen ze allemaal binnen. Hey, hoe moet ik doen? Wat moet ik doen? Met dit? Om de duur werd hij moe. Hij werd moe. Iedereen kwam aan zijn deur of aan zijn tent aankloppen. Exodus 18, 13. Volgende dag sprak Mozes recht over het volk. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat stonden de mensen om hen heen. Amai, dat duurt niet lang of je hebt een burn-out. Vers 14. Toen zijn schoonvader zag hoezeer hij door hen in beslag werd genomen, vroeg hij, waarom moet jij steeds voor iedereen klaarstaan? Mozes, waarom sta jij voor iedereen klaar? Waarom houd jij als enige zitting, terwijl de mensen zich van 's ochtends tot 's avonds om je verdringen? Mozes antwoordde zijn schoonvader, omdat het volk bij mij komt, om God te raadplegen. Dit is iets voor vandaag. Amen. Voor voorgangers die een burn-out hebben en die hetzelfde meemaken. Vers 16. Als ze een geschil hebben, wordt dat aan mij voorgelegd, zegt hij. En dan beslis ik wie er in zijn recht staat en vertel ik hun hoe Gods wetten en voorschriften luiden. Het is niet verstandig wat je doet, zei zijn schoonvader. Je zult er nog onder bezwijken en de mensen die bij je komen ook. Dit is een veel te zware taak voor je. Je kunt die niet alleen aan. Luister, ik zal je een goede raad geven en mogen God je dan terzijde staan. Jij moet het volk bij God vertegenwoordigen en hun geschillen aan hem voorleggen. Prent hun zijn wetten en voorschriften in en leer hun welke weg ze moeten bewandelen en welke plichten ze moeten vervullen. Maar zoek daarnaast onder het volk een aantal doortastende, vrome mannen die betrouwbaar zijn en zich niet laten omkopen. Geef hun de leiding over groepen van 1000, van 100, van 50 en van 10. Zij moeten altijd over het volk recht spreken. Belangrijke geschillen leggen ze aan jou voor. In minder belangrijke geschillen doen ze zelf uitspraak. Zij zullen je last verlichten door die samen met jou te dragen. Als je het op deze manier aanpakt en als God het wil, kun je het volhouden. En kunnen al die mensen tevreden naar hun tenten gaan. Amen. Was dat duidelijk? Amen. Hij heeft het uitgevoerd trouwens, Mozes. Amen. Hij heeft geluisterd naar zijn schoonvader. Dat doen de meeste mannen niet, maar hij deed. Want het was wijsheid van de Heer. Dit is eigenlijk een van de eerste lessen in de Bijbel, die in de wereld ook wordt toegepast, over leiderschap. En dat is delegeren. Delegeren. Is het niet vreemd hoe we dezelfde fout nog steeds terugvinden? In grote kerken, in kleine kerken. Mensen komen met hun problemen naar een voorganger. Dat is de man van God, hè? Die het woord van God heeft. Maar ze beseffen niet dat we allemaal mannen en vrouwen van God zijn. Amen. Ze beseffen niet dat ze allemaal een directe lijn hebben tot de Heer. Amen. We maken allemaal deel uit van een koninklijk priesterschap. We zijn allemaal deel van de heilige natie. Amen. We hebben geen Mozes meer waarnaar dat we moeten lopen. Want die Mozes was een type, een voorbeeld, een voorafschaduwing van Jezus. We hebben geen bemiddelaar meer. Amen. Als mens tussen God en de mens. Ja, wel mens. De mens Jezus Christus. Amen. Is onze bemiddelaar. Amen. Wij hebben het woord vandaag. God sprak vroeger door een profeet. En apostelen. Maar we hebben nu het woord van God dat we zelf kunnen lezen. Oké, vroeger kon iedereen lezen. Oké, en mensen moesten wel naar een man of vrouw gaan die er iets van afwist. Maar we zijn niet meer in de middeleeuwen. Amen. We hebben allemaal toegang tot het woord van God. En niemand heeft vandaag een excuus om niet zelf naar God te gaan. We hebben juist gelezen. Zij zullen je last verlichten door die samen met jou te dragen. Schoonvader Jethro zegt, hey, die mannen die je gaat aanstellen, over 1000, over 500, over 100, hey, verschillende groepjes, zij zullen je last verlichten door die last samen met jou te dragen. Zegt de Bijbel ook niet in het Nieuw Testament, in Galaten. Draag elkaars lasten. Amen. Je moet niet gedragen worden door één man, door één vrouw. Lichaam moet zorg dragen voor elkaar. Draag elkaars lasten. Maar sommige leiders durven dit niet. Ze durven niet loslaten. Maar dan gaat de stress naar boven. En de nood aan rust neemt toe. Want we leven niet vanuit onze positie in Christus. Amen. En dat zeggen Jezus naam. Vader, leer ons om los te laten, Heer. Leer ons om andere mensen te vertrouwen. Leer ons te vertrouwen. Want elk lid in het lichaam van Christus, amen, is begenadigd voor de bediening in Jezus naam. Elk lid, Vader. De hand, de voet. Het maakt niet uit wat deel dat ze zijn. Ieder van ons heeft een positie, Heer. In uw lichaam, in uw koninkrijk. Amen. Een andere reden, en ik eindig hiermee, waarom christenen de rust van Jezus niet ervaren, is omdat ze niet zijn gestopt met hun eigen werken. We rusten niet in het volbrachte werk van Christus. Snap je dat wat ik daarmee wil zeggen? Ik hoorde dat vroeger wel, maar ik snapte dat niet echt. Ik wist wel het volbrachte werk van Christus, the finished work of Christ, maar wat dat dan exact betekent, praktisch gezien, dat kon ik niet altijd uitvoeren in de praktijk. Ik dacht vroeger ook, en vele mensen, dat we heilig worden als we de regeltjes van de kerk, de regeltjes van de Bijbel en de regeltjes van de voorganger gaan houden. En we zien dit als onze dienst tot de Heer. En dan proberen we door onze werken voor de Heer en onze gehoorzaamheid van de Heer, proberen we hem te plezieren om zo heilig te worden bevonden. Maar dat is niet rusten in het werk van Christus. Dat is rusten in uw werk. En dat is geen heiligheid, broeders en zusters. Heiligheid komt van de Heer. Het is een kracht die werkt binnenin u, omdat Hij u rechtvaardig heeft gevonden doorheen het bloed van Jezus. Ik ben rechtvaardig gevonden omwille van mijn geloof in Jezus zijn volbrachte werk. Het is niet wat ik heb gedaan, het is wat Hij heeft gedaan. Amen. En hoe ik dat toepas in mijn leven is beginnen te geloven, erop vertrouwen in zijn beloftes, want ze zijn ja en amen. En wanneer dan een situatie zich voordoet, wanneer ik zijn beloftes moet gaan claimen, dan sta ik daar in de naam van Jezus. I'm not backing down. Ik geef niet op zoals we vorige week hebben gehoord. Weet je nog? Niet buigen voor die idolen van de wereld. Ook al staat er een brandende oven. Toch zeggen we, Heer, wat er ook mogen gebeuren. Ik ga die idolen niet aanbidden. Amen. Hij is Heer. Hij zal me redden. Hij zal me genezen. In Jezus' naam. Halleluja. Dat is rusten in zijn werk. Amen. Dank u, Jezus. Dat betekent niet dat we niks moeten doen. Ook blijven gewoon zitten. Nee, goede werken getuigen van iemand die gelooft. Ik zeg je niet, doe wat je wilt, leef hoe jij je wilt. Nee, je geloof wordt evident doorheen je levenswandel. Amen. Je geloof wordt evident doorheen hoe je wandelt. Amen. We hebben gehoord die getuigenis van die vrouw. Je hebt waarschijnlijk niet heel het verhaal gehoord. Je moet die namen intikken in Google. Dat is een schrijnend verhaal van die dame. Amen. 2,5 jaar opgesloten zijn in een container. Dat is een gevangenis. Terwijl als ze gemarteld en geslagen wordt. Ze kwam eruit en de gevangenisbewakers zeiden, nu kent hij nog steeds een Bijbel. Hoe kan het zijn dat hij een Bijbel heeft? We hebben die toch geen Bijbel gegeven. Maar die kon gewoon het woord van God blijven opzeggen, omdat het was ingeprent. Maar weet je wat ze zei, die gevangenisbewakers? We gaan het gewoon uit haar slagen. We gaan gewoon op haar hoofd slagen, hopen dat ze dat woord van God vergeet. Dan begonnen ze te slagen. En ze zei, hoe meer dat ze slagen, hoe luider ik begon te zingen. Hoe luider ik begon te aanbidden. Een steen is wat ik nog had. En ze bleef maar aan binnen. Ze zei, we krijgen die niet klein. En de Heer was bij haar. Dat is het moment. Zij zei, hier is een document. Als u ondertekent dat Jezus niet uw God is, maar dat je zegt dat Allah God is. Hè? Of whatever God dat ze aanbaden. Dan mag je vrij. Maar ze zei, nee, dat kan ik niet doen. En dus ze bleef in de gevangenis. Dat is wanneer geloof naar boven komt en evident wordt in je levenswandel. Sommigen onder ons zouden zeggen, waar is dat document? Ik wil hier weg rap tekenen. God zal mijn hart wel zien, hij zal het wel begrijpen. Maar zij bleef en ze heeft gezegd, dank de Heer, uiteindelijk ben ik kwaad, ben ik bitter. Na 2,5 jaar, dank ik de Heer, want ik ken hem nu beter. Ik ken hem nu beter, zoals ik nooit tevoren. Wauw, prijs de naam van Jezus. Prijs de naam van Jezus. Zo'n hedendaagse voorbeeld vandaag geven mij inspiratie om door te gaan en te rusten in zijn belofte. Hij was bij haar in die gevangenis, juist zoals Paulus en Silas amen, de Heer hebben ervaren in hun gevangenis, maar ze zijn blijven zingen. Ze zijn blijven aanbidden. Dank u Jezus, halleluja. Maar weet je, zij kon blijven zingen, omdat ze steeds een stabiele wandel heeft gehad met de Heer. Ik heb dat gisteren op Facebook gelezen, vond het fantastisch. Ze zegt, als je alleen maar op zondag shout, if you only shout to your wall on Sunday, hè, de muur van Jericho, maar tijdens de week niet wandelt rond die muren en je levenswandel niet met de Heer hebt, dan ben je maar aan het roepen. Amen. Het is waar. Als je alleen maar op de zondag begint te roepen, maar de rest van de dag doe je niet je levenswandel met Christus, dan heeft het geen effect. Het is die wandel rond die muren. Hè, weet je, ze moesten 7 dagen er rondwandelen. Het is het wandelen dat kracht geeft aan de roep op de 7e dag. Dus laten we van maandag tot zaterdag, broeders en zusters, wandelen in geloof met hem, rusten in zijn werk. En dan kunnen we op zondag samenkomen en roepen tegen die muren en dan zullen ze vallen. In Jezus' naam. Amen. Dank u, Jezus. Laten we rusten van onze eigen werk en rusten in hem en goede werken zullen eruit voortkomen. Dank u, Jezus. Amen. En een derde reden waarom dat mensen geen rust vinden, is omdat ze te veel rusten. Dat is de goeie, die hebben we nog niet gehad. Hè? Ze rusten te veel. En dan vinden ze geen rust. Ze hebben gaven, ze hebben tijd, ze hebben geld, noem maar op. Maar ze gebruiken het niet voor hun koninkrijk. En dus hebben ze geen rust, omdat ze hun roeping op hun leven aan het ontlopen zijn. Ze ontlopen hem, omdat ze hem niet kennen. Ze hebben angst voor God. Ik weet veel welke reden waarom dat ze hem ontlopen. Maar ze denken dat ze rust vinden daar en daar en daar en daar. En ze doen dit en dat. Maar eigenlijk hebben ze geen rust. Want er is geen rust buiten de wil van God. Amen. Laten we niet lui zijn in de naam van Jezus. Want luiheid gaat een soort van lauwheid naar boven brengen. Een lauwheid voor de dingen van God. En om een duur, maakt me allemaal niet meer uit. Ik vind geen rust. Ja, omdat je te veel rust. Kom uit je slaap. Word wakker. Amen. Zie wat God heeft gedaan voor je. Amen. Wees samengejukt met hem. Want als je niet samengehuwd bent met hem, ben je samengehuwd met iets anders. Laten we rechts staan.